Vandaag moet ik het met je hebben, op verzoek moet ik het met u hebben over het begrip zaligheid. Want het begrip zaligheid is natuurlijk toch een belangrijk Bijbels basisbegrip. Zodat het natuurlijk aan de orde zal komen, hopefully benevolente aanstaande conferentie in Woepertaal. Want wij waren nog lang niet klaar met de Bijbelse basisbegrippen te bespreken. Nou, het is een woord dat we buiten de Bijbel in onze Nederlandse taal feitelijk niet tegenkomen. Behalve dan op een kerstkaart met Rooms-Katholieke achtergrond. Want dan wordt u een zalig kerstfeest gewenst. Zalig Pasen ook nog of niet? Geloof het niet, hè? Ja, ook nog. Ja, dan zeggen we, ja, maar dat is Rooms-Katholiek. Waarom, weet ik ook niet. Ik weet niet waar de vertalers het woord zaligheid vandaan gehaald hebben. Soms denk ik dat het ook uit het Latijn komt of zoiets. Ik heb dat niet helemaal nagekeken hoe dat in zijn werk gaat. Maar de betekenis van het woord, het is makkelijk te geven. De betekenis van het woord is dezelfde als die van verlossing. Sterker, het is hetzelfde woord in het Grieks van het Nieuwe Testament. Hebreeuws is iets lastiger, maar in het Grieks van het Nieuwe Testament is hetzelfde woord. Verlossing, zaligheid, behoudenis. Dat is in de grondtaal hetzelfde woord. En als u zegt, van, dan wordt het wel, is wel vreemd dat het dan verschillend vertaald wordt, moet ik u zeggen, zo vreemd is het niet, want zo verschillend is die vertaling ook niet. Die woorden betekenen namelijk allemaal hetzelfde. En het is niet een specifiek begrip. Dat is, schijnt het grootste probleem te zijn met die teksten. Maar dat geldt niet alleen voor het begrip zaligheid, maar voor eigenlijk al die andere specifieke Bijbelse begrippen ook. Ze zijn minder specifiek Bijbels dan je zou denken, dan je geacht wordt te denken. Ze zijn traditioneel, zijn woorden die in een bepaald jargon hebben overleefd. Zaligheid zeker, in het Nederlands. Maar het is niet iets bijzonders. Zaligheid betekent verlossing. Het is het idee dat men behouden is. Zo wordt het dus ook vertaald. Dat men behouden wordt, gered wordt. Het is een mooi woord. Gewoon het plat Nederlands. Dat men ergens van gered is. Van de een. Maar eventueel ook van de andere vijand. Van welke dan maar ook. Ik heb daar ooit eens een keer een lijst van gemaakt. Voor mijn zenuwen heb ik 14 bladzijden A4 meegenomen. Dus nou moet ik weer even zoeken. Daar heb ik echt wel last van. Van zenuwen bij gelegenheid hoor. En wij worden namelijk onder andere dan verlost van zalig gemaakt. Hetzelfde woord. Wij worden verlost van de boze. Die kent iedereen, hè? Uit Matthäus 6, om maar eens wat te noemen. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En de boze is degene van wie het koninkrijk is. Vandaar dat het gebed begint met uw koninkrijk komen. En verlos ons van die andere koning. He? Verlos ons van King John. We hebben liever King Richard. Dat weet u toch, hè? Of niet? Nee? Oh. Nou ja, doe maar. Verlos ons van de boze. Ja, wij noemden hem de Zwarte Piet, maar ik geloof dat dat niet meer mag, hè? Wij noemen hem thuis de Zwarte Piet, ja. De Zwarte Piet. Ja. Maar goed. Van het spel, kent u dat spel nog? Met die kaarten die je haalt en je dan met die ene kaart blijft zitten. Dan heb je de Zwarte Piet. Heet dat. De Sinterklaas zat niet in het spel trouwens. En ik heb tot op heden nog niemand gehoord over dat kaartspel. Wordt het niet meer gedaan, Zwarte Pieten? Zal wel niet. Ik zal ook wel niet meer mogen, denk ik, maar toch. Nou goed, de boze. Verlos ons van de boze. Wij worden verlost van de slavernij, de heerschappij van de dood. Ik weet niet of u het bij kunt schrijven, want het was niet de bedoeling een uitgebreide opsomming te geven, maar u moet toch enige indruk krijgen van wat dat begrip zaligheid betekent. Zaligheid is verlossing, soter. De leer van de verlossing heet dan ook soteriologie. En de heiland dan wel de zaligmaker, want het is hetzelfde, heet soter. Dat woord is het. En wij worden verlost van, volgens Psalm 103 vers 4, van het verderf, van de heerschappij van de dood, dat probeer ik te zeggen. Slavernij, heerschappij namelijk van de dood. Die uw leven verlost van het verderf. Of Psalm 119 vers 154. Twist mijn twistzaak en verlos mij, maak mij levend. Verlos mij, maak mij levend. Dat is verlossing van de dood dus. Naar uw toezegging. Dat is het idee. En in het Nieuwe Testament lezen wij bij Paulus over de Heer die ons uit zo'n grote dood verlost heeft. In 2 Korinthe 1 vers 10. Uit de dood. En anders wel Hebreeën 2 vers 15. Opdat Christus verlossen zou al degenen die met vrezen des doods door al hun leven aan de dienstbaarheid, aan de slavernij, van de dood namelijk, waren onderworpen. Verlossing dus, redding van de vijand. Vrijmaken, verlossen, zalig maken, dat is hetzelfde. Alleen bij verlossing vraag je je af waarvan. Daarom geef ik nu het rijtje. En als dat in een tekst niet voorkomt, dat wil zeggen niet opgegeven wordt dat men ergens van verlost wordt, dan vertaalt men het dikwijls met zalig maken. Ik heb geen regel kunnen ontdekken in de Statenvertaling. Geen regel van wanneer vertaalt men met verlossen en wanneer vertaalt men met zalig maken. Dat is een beetje door elkaar. Maar bij verlossen is de vraag altijd waarvan. Maar zalig maken ergens van, dat kom je niet tegen, denk ik. Dat herinner ik mij niet. Dus ik denk dat ze het zo ongeveer gedaan hebben. Als het niet gaat over iets waarvan men verlost wordt, heet het gewoon zalig maken. Maar heus, het is hetzelfde woord. En het is redden. Ik kom daar misschien nog wel op terug. Zo worden wij verlost, zalig gemaakt, verlost van de heerschappij van de wet, vervolgens ook. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Dat wil zeggen, van de wet die een vloek is. Een vloek geworden zijnde voor ons, Christus, enzovoorts. Of anders wordt het Galaten 4 vers 5, opdat hij degene die onder de wet, dat wil zeggen onder de heerschappij van de wet, logischerwijze, onder in de zin van in de hiërarchie, en dus onder de heerschappij van de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij vervolgens de aanstelling tot zonen zouden verkrijgen. Dat is dus verlossing van de wet. En in dat verband lees je dan ook Galaten 5 vers 1. Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Vrijgemaakt. Verlost heeft. Dat is het. En dat vertaal je niet met welke ons Christus zalig gemaakt heeft of zo. Dat doe je dan niet. Dat komt u ook niet bekend voor. Maar het had ook gekund, want het is heus hetzelfde woord. En wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Dan hebben we natuurlijk slavernij van de dood, slavernij van de wet. En dan volgt vanzelf nog de slavernij of heerschappij van de zonde. Waarvan wij verlost worden. Ik delg uw overtredingen uit als een nevel. En uw zonden delg ik uit als een wolk. Want ik heb u verlost. Dit was Jesaja 44, vers 22. Ik heb u zalig gemaakt, had ook gekund dus, maar ja. Het heet, ik heb u verlost. En in Romeinen 6 vers 18 heet het, en vrijgemaakt zijnde, maar het is hetzelfde woord, vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gij gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Enzovoorts. En in Romeinen 6 vers 20 heet het dan, want toen gij dienstknechten waart, der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid, enzovoorts. Maar het punt is dat wij inderdaad verlost worden van alle banden, alle slavernij waaronder wij leven. En dat zijn een paar verschillende, hoewel ze natuurlijk allemaal met elkaar samenhangen. Ze vormen een geheel. Het is de slavernij van in deze oude schepping. En van de boze die die oude schepping in zijn klauwen heeft, om zo te zeggen. En daarom kan je dit rijtje ook wel voortzetten. Hè. Dan krijg je in welke, Efeze 1 vers 7, in welke wij hebben de verlossing, de zaligheid, de zaligmaking. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden. Wij zijn dus verlost van die misdaden, dan wel van de schuld die dat met zich meebracht. En dat naar de rijkdom zijn er genade. En er was Efeze 1 vers 7, de parallel is Colossense 1 vers 14. In de welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. En daarna staat hetzelfde in Titus 2... Vers 14, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Nou, leg eerst maar even door. Ik weet niet of u het merkt, maar deze tekst, deze teksten waren al op een ander niveau. Want een van de problemen rondom deze termen, verlossing, maar ook rechtvaardiging, heiliging, zaligheid. Een van de problemen daarom is dat die begrippen op verschillende niveaus worden gebruikt. Minstens twee en eigenlijk drie. Alleen die derde die speelt geen rol van grote betekenis. Maar dat is het thema wat ik hier wel eens vaker besproken heb. Dus ik aarzel een beetje daarmee. Maar dat is dat die verlossing in de eerste plaats is de verlossing naar het vlees. Dat wil zeggen, het is eigenlijk een verlossing voor iedereen. En verlossing te vervangen door het begrip behoudenis, of hoe dat maar heet, maar redding. Dat is voor alle mensen en het heeft van doen met de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar dit is een juridische aangelegenheid, laat ik het dan zo zeggen. Maar daarna hebben we ook nog de praktische kant van het verhaal, die volgt daarop. Dus de enige goede volgorde trouwens ook. Dat is dat deze dingen ook in de praktijk van ons leven een uitwerking zouden hebben. En dat is naar de mate des geloofs. Want dat de mens gered wordt van de heerschappij van zonde, wet en dood, dat is fundamenteel gerealiseerd in de dood en opstanding van Christus, in het werk wat hij in het verleden gedaan en volbracht heeft. En het is voor alle mensen. Waar ze in de praktijk niks aan hebben als ze niet geloven, maar goed. Maar de praktische uitwerking daarvan vinden wij alleen in het leven van de gelovigen. Dat wil zeggen, de vraag is vervolgens in hoeverre wij in de praktijk van ons leven verlost zijn van de heerschappij van de wet. Die noem ik het eerste, omdat daarbij het makkelijkste te argumenteren valt. Dat enerzijds een mens verlost is van de wet simpelweg omdat de Heer Jezus in zijn dood het einde der wet is en dus zijn alle mensen verlost van de wet. Maar de vraag is in welke mate die mensen niettemin toch onder die wet leven. En waarom? Dat wil zeggen, in welke mate hebben ze in de praktijk daar ook deel aan? En nog moeilijker wordt het als wij beseffen dat we dat in de praktijk ook moeten leren. Het mag dan in hoge mate een kwestie zijn van een keuze maken. Niettemin, je moet leren om anders te denken. U weet wel, wij zouden veranderd worden in de vernieuwing, door de vernieuwing van ons denken. En dat moet je leren, want wij mensen denken van nature, dat komt omdat het in onze jeugd ook trouwens ingehamerd is, wij denken van nature dat het allemaal gaat om wetten waaraan we ons moeten houden, de eisen van onze ouders en de schoonfamilie. En het hele dorp, zal ik maar zeggen, en natuurlijk de fanfare. Ik bedoel, de kerkgenootschap natuurlijk, sorry. Het hele dorp, weet u wel, ik denk aan die film De Fanfare, want dat gaat over een dorpsgemeenschap, toch of niet? Daar dacht ik dus even aan. En er was nog in Staphorst ook die film, dus ja, dan weet je meteen dat het ook nog over kerkgenootschappen gaat. Maar goed, volgende keer leg ik het niet uit allemaal waarom ik me verspreek, maar vooruit. Zulke dingen, hè? Dat was nog in Staphorst of niet?
Nee, Giethoorn.
Het was Giethoorn, ja. Zie, mijn adres kunnen dus ook niet meer wat het was. Maar Giethoorn was het, ja. Dat klopt. Ik noem de verkeerde naam, maar dat is ouderdom. Ja, goed. Laat me zitten. Zoek een oude film op. Van Bert Haanstra, toch? Nou ja. Waar het maar om gaat is dat wij denken, wij moeten voldoen aan allerlei eisen die door ouderen en mensen die het weten kunnen aan ons gesteld worden. Dat is een noodlottig misverstand dat zich voortzet in de hele rest van onze levens. Ik las van de week nog een stuk van een mij zeer bekende muzikant. Die zei, het is wel aardig dat de muziek onderwezen wordt aan de conservatoria, maar wat je ermee kweekt is mensen die verbazend goed kunnen imiteren. Want creativiteit kan je niet leren aan een conservatorium. En muzikanten vertrouwen op hun technische kunnen en dan komt het dik voor elkaar, maar creatief zijn ze voor geen meter. En de andere zijn die mankeert het aan technisch kunnen en kennis van de muziek al zodanig, maar die moeten vertrouwen op hun creativiteit. Dat is een ander slag. En dat is het dilemma wat ik in de muziekwereld altijd tegenkom. Waarmee ik u verder dus niet zal vermoeien. Want ja, dat gaat u dan verder niet samen met mij wel. Maar je vindt het overal dus, hè. Dat is in heel ons onderwijssysteem in heel de wereld. Daar heb ik u vaak genoeg over gesproken. Je hebt de categorie die wandelt in de goede paden, de juiste paden. Die brengen het heel ver in de samenleving. Die komen vanzelf bovendrijven, hebben allemaal tienen enzovoort. Dat zijn de imitators, die weten niet waar het over gaat, maar ze doen gewoon wat van hen verwacht wordt. Ze voeren de opdrachten uit en wandelen in de paden die anderen voor hen uitgestippeld hebben enzovoorts. In het systeem. En die moet je hebben, vind ik wel hoor. Die moet je hebben. Vind ik heel goed voor ambtenaren enzovoort. Vind ik allemaal prima. Maar uiteindelijk, je moet het niet van die lui hebben. Die moeten dat gewoon even laatste dag maar doen. Zijn ze misschien gelukkig mee. Maar je moet het hebben van mensen die echt problemen kunnen oplossen. En daar is niet alleen intelligentie, maar daar is creativiteit voor nodig. Dat is een heel ander ding. En die twee verdragen elkaar heel moeilijk. Nou goed, maar dat is niet mijn onderwerp, dus ik probeer het zo snel mogelijk nu weer los te laten. Maar ik probeerde wel te vertellen, we hebben aan de ene kant, zelfs Ouweneel is daar min of meer in blijven hangen, dat je aan de ene kant hebt je theoretisch, je leerstellige kennis die je wellicht uit de Bijbel hebt. Maar hij zegt dan, ja, maar je moet ook die intuïtieve kennis hebben. Iets wat vanzelf zich aandient terwijl je Bijbel leest en wat je dan leert. Ik vind het bloedlink, zoiets. Want je moet wel degelijk eerst de beginselen kennen. Maar daarna heb je echt wel het probleem dat je dat in de praktijk moet leren toepassen. En daarvoor moet je dus weer je nek uitsteken en inderdaad de vaste paden soms verlaten. Want zo wil ik dat. Wet is mooi, maar de Bijbel zegt wet is voor kinderen. Dus als je volwassen wil worden, moet je leren ook buiten de gebaande wegen je te bewegen. Onder het motto nood breekt wet. Nou ja. En in deze wereld gelden bepaalde wetmatigheden, maar dat is de slavernij van de boze. En de verlossing, zaligheid, soteria, wat het maar is. Verlossing houdt in dat men vrijgemaakt wordt van die causaliteit, van het obligate, van het verplichte in deze oude wereld. Ze moet eruit. Dat is de essentie van uitgaan buiten de legerplaats. Essentie van overgezet worden uit de dood in het leven. En uit de duisternis in het licht. En uit het koninkrijk en de macht der duisternis. In het koninkrijk van de zon zij de liefde. En hoe het allemaal maar heet in de Bijbel. Dat is wat het is. En daarom heeft het een en ander twee kanten die in de kerkelijke traditie, de theologische traditie, nauwelijks onderscheiden zijn geworden. Het een is dat men tot geloof komt en het andere is dat men uit geloof leeft. Dat zijn twee verschillende dingen. En wij weten dat omdat er zat zijn die komen tot geloof maar leven onder de wet vervolgens. Galaten. Die uit geloof en door de geest behouden worden, let op, behouden worden, verlost worden, zalig worden, want dat is het woord. Maar of ze daarna ook zalig leven in de praktijk, dat is een ander ding. En daardoor ontstaat dus bij gelegenheid spraakverwarring. Zie? En op dat niveau kwamen we terecht zojuist, want ik las even Titus 2 vers 14, die zichzelf voor ons gegeven heeft, dat is Christus uiteraard, die zichzelf voor ons gegeven heeft opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. Maar het probleem is dat men traditioneel geneigd is hierin te lezen een verwijzing naar zijn lijden en dood. En dat is een noodlottig misverstand. Want het vers spreekt daar niet over. Het vers spreekt over het tegenwoordige werk van Christus. Maar ik heb u vele malen vermoeid met het idee dat men het werk van Christus uit het verleden verwaart met zijn tegenwoordige werk. Of andersom. Sterker nog, ik ben van mening dat in het algemeen het tegenwoordige werk van Christus volstrekt onbekend is. Overal. Dat het volstrekt onbekend is en dat het bij het lezen van de Bijbel systematisch wordt weggeredeneerd. En het is waarschijnlijk zo vanwege de dogmatiek die dat doet en vanwege de systematische theologie en wat er mee wezen mag. Maar het zijn leuke dingen hoor, systemen vind ik wel, persoonlijk wel, dat is wel zo makkelijk. Maar vaak deugt het niet omdat het te smal genomen is. Dat is het verhaal van waar laat ik mijn spullen? In die la of in die la of in die la? In welke categorie valt een bepaalde... We hadden het net over boeken even. In welke categorie hoort zo'n boek? Ja, het probleem is dat het in meerdere categorieën tegelijk valt. En dat we geen categorieën genoeg hebben. En als we er wel genoeg hebben, dan hadden we ze net zo goed achterwege kunnen laten. Want als je te veel vakjes hebt waar je het allemaal in kunt uitsorteren, dan kan je het net zo goed op een bult gooien. Waar heb ik het dan gelaten? Kan dit zijn, kan dat zijn, kan zo zijn en kan zo zijn. Ja, dat schiet ook niet op. Dat is mijn probleem altijd. Waar laat ik spullen? Enzovoort. En gegarandeerd komen ze verkeerd. En dan ruimt mijn vrouw ze op. En dan ligt het gegarandeerd naar mijn normen verkeerd. Maar waar het dan had moeten liggen, kan ik ook niet zeggen. Dus ja, het zijn zo de moeilijkheden van de systematiek. En dat is wat gebeurt. Men raakt het kwijt en men zegt, oh, dit gaat over de verlossing. Moet in een bakje verlossing. Maar over welke verlossing gaat het? Die van eenmalig officieel naar buiten gezet, juridisch, vrijgekocht? Of gaat het over de praktische uitwerking daarvan? In onze levens. Dit is dus gewoon het verschil wat ik ooit wel benoemd heb als zaligheid van de geest en zaligheid van de ziel. Zaligheid van de geest is fundamenteel, althans daar bedoel ik ermee, onze wedergeboorte. Dan ben je officieel verlost, want wij zijn met Christus gestorven en als we dat accepteren dan hebben we deel aan die verlossing in de praktijk. Dat is het dan. Maar daarna volgt de uitwerking van onze levens en het is maar de vraag wat daarvan terechtkomt. Ik heb vroeger vaak gehoord, ja het kan wel in je hoofd zitten, maar het moet ook in je hart zitten. Later werd het, moet nog een halve meter zakken. Of zoiets. Want voordat je iets mee kunt, dat is nog een heel ander, ik heb het wel gemerkt. Ik heb mensen gekend, die prediken altijd de genade. Maar als er in de praktijk ergens problemen zijn, komt er meteen de wet. Ogenblikkelijk. Ja, dat is dus niet de bedoeling. Daar leven wij niet onder. Zie? Nou ja, en ik denk dat dat ook, ik noem de oude heel even. Ja, de hoge bomen enzovoort, dus ik herken hem als hoge boom, maar ik denk dat hij de mist in is gegaan met zijn wijsbegeerte, der wetsidee enzovoorts. Alleen al die uitdrukking al is, als u mij vraagt, een dwaas ding. Maar wijsbegeerte, wetsidee, wat heeft dat in vredesnaam met de Bijbel te maken? Niks. Maar dat is het. De Bijbel wordt daar ondergeschikt aangemaakt. En je komt weer met een wet uit. En wetmatigheden. En weer bij ethiek. Op wat voor manier dan ook. En dan weer komt de intuïtie, de beleving, de, hoe heet het, de bevindelijkheid, heet het in andere kringen, komt boven. En de geschreven woord wordt daar aan ondergeschikt. En tegelijkertijd wordt getwijfeld aan de, ja, nou kan ik niet eens met het goede woord zeggen, aan de betrouwbaarheid van de Bijbel, maar dan zeggen ze, nee, de Bijbel is wel betrouwbaar. Maar of de Bijbel feitelijk juist is en woord voor woord het woord van God, wordt betwijfeld, hoor, dat gelooft men niet. Terwijl men zegt te geloven in de betrouwbaarheid van de Bijbel. Dat is oude Neel ook. Wel een betrouwbare Bijbel, maar niet correct. Er zijn dingen die klopt van gekanten. Maar het is wel betrouwbaar. Daar moet je voor doorgeleerd hebben om die dingen te begrijpen. Maar ik heb de Heer gedankt, dat meen ik letterlijk, dat ik er niet voor doorgeleerd heb. En dat ik het dus ook niet hoef te begrijpen. Godzijdank, want ik denk dat het helemaal onzin is. Academisch onzin, maar gewoon onzin. En men maakt het leven nodeloos ingewikkeld en de Bijbel ook. Want zo moeilijk is de Bijbel niet. Het punt is gewoon dat er zijn er die zeggen, dit is het woord van God, maar in de praktijk wandelen ze er niet naar. Er zijn er die zeggen, wij geloven in Abraham, maar ze wandelen niet in de voetstappen des geloofs van vader Abraham. Er zijn er die zeggen, wij geloven in Mozes, ze vertrouwen op Mozes. Die zegt, nou, dat kan je nog vies tegenvallen, want Mozes zal je veroordelen. Want als je Mozes geloofde, zou je mij geloven, enzovoorts. En dat zijn de nette termen, want daarna krijg je ook nog die van dat er zijn die terugkeren naar hun eigen uitbraaksel. En die zwakke beginselen van voren af aan willen gaan dienen van de wet, nadat ze door genade verlost zijn geworden enzovoort. En het werk wat de Heer voor ons vandaag doet, is in de praktijk ons verlossen, en dan ben ik weer terug bij waar ik was, bij Titus 2 vers 14, die zichzelf voor ons gegeven heeft. Ja, niet om te sterven logischerwijze, maar die zich voor ons gegeven heeft, levend om ons te verlossen van alle ongerechtigheid. En dat is dus de voortgezette zaligheid, om zo te zeggen. De zaligheid, de verlossing ook in de praktijk van onze levens. Dat we niet meer rekenen met wet, zonde, dood, of wat het maar was. Of met de duivel. Ik ben serieus. Wij zijn in Christus meer dan overwinnaars. Wij hebben andere normen. Voor ons geldt dat we deel hebben aan, passief maar zeker ook actief, aan de opbouw van de gemeente. Dat is het tegenwoordige werk van Christus, die namelijk zich een eigen volk, een volk voor zijn raam, zou heiligen. En let op de uitdrukking, een eigen volk zou reinigen, uit Titus 2 vers 14. Dit is vrij, maar het is vrij geciteerd naar Exodus 19. En Exodus 19, daarmee bedoel ik dat de Heer tot Israël liet zeggen, indien gij naastelijk mijn stem zult gehoorzaam zijn, zult gij mij een eigendom zijn. Een eigen volk. Dat wil zeggen een koninklijk priesterdom, een heilig volk en een verkregen volk. Maar dat is hoe Petrus het formuleerde later in 1 Petrus 2, meen ik. Een volk om te verkondigen de deugden desgene die u getrokken heeft uit de duisternis. Het is verlossing, het is zaligheid. Die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat is de oorspronkelijke roeping van Israël, maar daar hebben wij deel aan gekregen. En dus God verzamelt zich een eigen volk. En het eerste deel van dat volk, dat is de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Dat volk, dat is wat hij nu doet. De roeping van de gemeente. In de praktijk. En het is een werk tot verlossing. Wat hij aan ons doet. Volvoert. Dat heet ook zaligheid, ja. En dat is wat dan heet zaligheid van de ziel, namelijk zaligheid van de, van het praktische leven, in de praktijk. In overeenstemming daarmee hebben we dan ook verlossing van ijdele wandeling. Dat is eigenlijk hetzelfde, maar ja, je schrijft het anders, dus vooruit maar. Ijdele wandel, dode werk heet het ook, dat is bijvoorbeeld 1 Petrus 1, vers 18... Weten dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, zalig geworden zijt, maar het is vertaald natuurlijk met verlost zijt, omdat erbij staat waaruit of waarvan men verlost is, dat gij verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is, zodat je ziet dat je voorzichtig moet zijn met wat je door de vaderen is overgeleverd. Dat kon wel eens miswezen. Maar je moet verlost worden uit een doelloze ijdel, lege. Letterlijk betekent het gewoon leeg. Uit een ijdele, zinloze, inhoudsloze wandel. En dat primair gaat hier over de Joodse wandel. Dat is zo, ik mag aannemen dat u dat begrijpt. En daarna mag ik ook aannemen dat u begrijpt dat die wandel dan toch in hoge mate een religieuze wandel is, was, de Joodse. Het is wel religie, maar het heet ijdele wandeling. Zie? En daaruit is men verlost, en wij ook, of je nou religieus was of niet. En ook van Lot wordt dat gezegd. In 2 Petrus 2, vers 7, vers 9, wat het maar was. Over Lot die vermoeid was van de ontuchtige wandel der gruwelijke mensen. En God heeft hem daaruit verlost. Dat is wat verlossing, dat is wat zaligheid is. Dit was, wat zei ik, 2 Petrus 2, vers 7 ongeveer. En de andere was 1 Petrus 1 vers 18. En dan heb je nog Hebreeën 9, meen ik. Maar ik moet even zoeken. Ik kan het niet vinden. Maar goed. Hij heeft ons verlost van de vijanden. Of hij zou ons verlossen van vijanden. Dat is Lucas 1, omdat het toch gauw weer kerstfeest is, niet waar? Namelijk verlossing van onze vijanden. Vers 71 en vers 74, dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrezen. Ik vind het heel mooi, want het is niet eens Lucas 2, het is Lucas 1 nog. Vers 74, een pracht van een zin. Ik wacht tot iemand het nog eens op het tegeltje zet. Voor in de badkamer, of waar dan ook. Dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden. Dat hadden we kunnen zijn, dus zalig gemaakt uit de hand onze vijanden. Hem dienen zouden zonder vrezen. Verlost namelijk uit de hand onze vijanden. En die vijanden, nou daar hadden we het over. De heerschappij van de zonde, de heerschappij van de dood, de heerschappij van de wet, de misdaden, de boze en wat het maar was. En van de demonen, maar dat is het volgende punt in Lucas 8. Hoezeer de bezetene was verlost geworden. Ja, van demonen, Lucas 8 vers 36. Om maar eens wat te noemen. Maar in Handelingen 26 heet het verlossende u van dit volk en van de heidenen, tot de welke ik u nu zend. Het gaat over Paulus, die verlost zou worden van dit volk en van de heidenen, waar je maar van verlost moet worden. van alles wat een dwang op je legt. En dat is de ellende van de wereld, die heeft namelijk geen alternatief. Het is altijd dwang. Wij leven in een vrije wereld, maar elke dag kunt u horen onder welke dwang u nu weer leeft. Het laatste wat ik gehoord heb is van prinses Laurentien. Wij mogen niet langer dan 5 minuten onder de douche. En terwijl wij dat doen, moeten wij de bal hoog houden. Of zoiets. Heb je dat ook gezien of niet? Nou ja, het was voor Max. Het werd uitgezocht, dus daar kijkt u niet naar, maar ik wel. Uiteraard. Ik ben vanaf het begin, vanaf de oprichting, lid van Max. En daar werd dat uitgezonden, ja. Dan moesten jongetjes 5 minuten lang de bal hoog houden om daarmee aan te geven hoe dat 5 minuten toch wel erg lang is om te douchen. Verzin ze maar. Maar een beetje onzin komt in de beste families voor, dat zit u dan maar weer. Maar vooruit. Maar allemaal verplichtingen die wij hebben, weet je. Ja, dat is de wereld. En het heet vrije wereld, maar dat is natuurlijk ook onzin. Die bestaat helemaal niet. En verlossing, vrijheid, zaligmaking, hoe het maar heten mag. Ja, het blijft in de wereld een moeilijk begrip, omdat het eigenlijk niet voorkomt. Maar wij hebben een deel aan, dat is het punt. Op verschillende niveaus. Wij worden verlost, namelijk vrijgemaakt. Ja, waarvan dan ook? Wij zullen zelfs vrijgemaakt worden van het lichaam. Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Ja, uit het lichaam deze doods. Romeinen 7 was dat vers 24. En anders wordt het Romeinen 8 vers 23. Wij verwachten de aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Eigenlijk is dat de derde fase van de verlossing. Ook trouwens genoemd in Efeze 1, vers 14. Die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregene verlossing. Dat is de verlossing van het lichaam. En eveneens in Efeze 4, vers 30. Door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing van het lichaam, want je hebt verlossing naar geest, ziel en lichaam. Dat zijn officieel dan 3 verschillende niveaus. En wij worden verlost ook van de toorn. Jezus die ons verlost van de toekomende toorn uit 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. Maar dat ook kunnen zijn die ons zalig maakt. Maar ja, ze vertalen nou eenmaal met verlossen. Enzovoorts. En daarna moet ik u zeggen dat lossing of verlossing naar Bijbelse maatstaven eigenlijk, maar dan ga ik helemaal terug naar het Oude Testament, is niet maar vrij worden of vrijgemaakt worden, het is vrijgekocht worden of actief vrijkopen. Verlossen wil zeggen dat er iets ingeruild moet worden. Het gaat niet zomaar. Daar moet een prijs voor betaald worden. En dat is vastgelegd in de oud-testamentische omstandigheden, laat ik zeggen rituelen dan maar, rondom de zogeheten lossing. Wij laten dan in het Nederlands als het even kan het voorvoegsel ver weg. Ik weet niet waarom. Ik weet trouwens sowieso niet wat het betekent. Dan heet het ineens lossing, maar het is heus hetzelfde. Maar lossing of verlossing impliceert dat 1 prijs betaald wordt. Vandaar dat zilver in de Bijbel niet alleen geld is, maar het is het symbool voor verlossing. Omdat het is de prijs die betaald, dat weet u waarschijnlijk. En zilver is dit je tafelzilver, zilver is geld. In ieder geval bij de Fransen. Argent, ja, dat is, zilver is geld. Maar in de Bijbel ook. Zilverlingen, zilverstukken, zilver is geld. Bij ons is het papier, kan je nagaan. Ik denk dat het ook symbolisch is dat geld papier is. Het enige wat wij waardevol achten tegenwoordig is wat we zelf bedacht hebben en opgeschreven op papier. Wat het waard is, Niks. Je kan het zo verscheuren, je kan het verbranden. Dus, dat is ons geld ook. Ik heb er geen ogen pet van op, maar vooruit maar weer. Maar zilver is natuurlijk geld, primair. En vervolgens is het de uitbeelding, symbolisch is het de uitbeelding van verlossing. Want wat is belangrijk? Wat zou een mens moeten of kunnen kopen? Wel nu, als hij een slaaf is en de mens is een slaaf, wat zou hij met zilver moeten? Wat zou hij ermee doen? Een bekertje van maken, dat geloof je toch zelf niet? De zilveren beker, dat komt wel in de Bijbel voor overigens. Maar als je een slaaf bent en je hebt geld, wat doe je dan? Dan koop je toch jezelf vrij terug. En vandaar dat heel wat van die voetstukken in de tabernakel, ik weet daar maar over nooit welke, maar heel wat van die voetstukken in de Bijbel, die zijn van zilver. Niet allemaal trouwens, maar zijn van zilver. Omdat verlossing nou eenmaal gebaseerd is op de losprijs die betaald is. Want het is een juridische actie. En wie de prijs betaald heeft voor onze verlossing, dat weet u, dat hoef ik denk ik niet uit te leggen. We zijn niet verlost door zilver of goud, maar door het bloed van Christus. Enzovoorts. Maar dat is wat het is. Daar hangt er nog het een en ander aan natuurlijk. Over de rechten van de losser en dat soort dingen meer. Maar waar het vandaag om gaat, is dat dat begrip zaligheid, dat is volstrekt hetzelfde. Het is ook hetzelfde woord als verlossing. In het Engels heet het salvation. Maar wat die L ertussen moet, weet ik niet, maar het is hetzelfde als save. Salvation en savior. Ja, in het Latijn is het salvator, dus daar komt het woord zalig waarschijnlijk ook vandaan. Die L wordt wat mee geklummeld. Maar save, dat wil zeggen, het is redding. Het is losmaken van een macht, een invloed of wat het maar is. En dat gaat op allerlei niveaus. En één die ik per se nog wil noemen in dit verband, omdat je hem toch in elk geval tegenkomt, is die van Handelingen 28, waar staat in vers 28, het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezonden is. En het probleem ervan is dat als je bij het begrip zaligheid alleen maar denkt aan wedergeboorte, aan het al of niet in de hemel komen, of hoe je dat maar noemen moet, dan lees je abusievelijk, en velen doen dat, dan lees je namelijk abusievelijk dat het nu mogelijk is dat heidenen zalig worden. Want de zaligheid is immers naar de heidenen gezonden. Dan kunnen dus de heidenen zalig worden. En ik moet u zeggen dat dat volstrekt buiten de orde is. Ik bedoel ook buiten de context. Ik bedoel buiten wat daar beschreven wordt. Wat namelijk in Handelingen sowieso beschreven wordt. Dus de essentie van het hele boek. Als u mij vraagt. Dat is niet dat heidenen kunnen zalig worden, want dat was altijd al zo. En voor zover het eventueel zou gaan om de prediking van het evangelie als zodanig. In Nieuw-Testamentische tijd moet ik u zeggen dat dat ook eigenlijk altijd al zo was. Omdat al in een vroeg stadium, ook op de bladzijde van Handelingen, het evangelie gepredikt werd aan heidenen. En het gebeurt zelfs demonstratief. Het wordt ons zelfs drie keer verteld. Wat omslachtig ging naar de heiden, de centurion Cornelius. En het was niet eens door Paulus, het was Petrus die dat deed. Zoals in derde instantie ook vermeld. In Handelingen 15 is die derde instantie. Namelijk waar het vastgesteld wordt. En niet tegengesproken wordt dat Petrus degene is die het evangelie gepredikt heeft aan de heidenen. Met alle consequenties van dien. Want dat betekent dat heidenen zonder een Joodse levenswijze tot geloof kwamen. En nu ineens met Joden aan tafel moesten zitten. Al was het maar aan de avondmaalstafel. En dat kon volgens Joodse traditie niet. Dus was de vraag, nou, dan moeten de heidenen zich maar aanpassen aan de Joodse leefwijze. Want dat vinden de Joden dan, nietwaar? Ja. En daarom wordt vastgesteld dat dat volstrekt onjuist is. Maar goed. Wat ons geleerd wordt in Handelingen is veel fundamenteler nog. Dat namelijk niet het evangelie gepredikt wordt aan de heidenen. Omdat de heidenen vanaf dat moment, of wanneer dan ook, ineens ook tot geloof konden komen en zalig worden. Want zoals gezegd, dat was altijd al zo. Bovendien de Heer Jezus zelf predikte in het buitenland aan heidenen. Waarbij bij gelegenheid zelfs zei, zo'n groot geloof heb ik in Israël zelfs nooit gevonden. Toch. En nog verder terug bij het Oude Testament, bij Naaman, de Syriër. Ik roep maar wat. Ik bedoel, dat was altijd al zo. Maar wat ons hier geleerd wordt in Handelingen 28, is niet dat heidenen zalig kunnen worden of dat het evangelie aan heidenen gepredikt gaat worden, maar dat de heidenen, niet Joden namelijk, maar heidenen, verantwoordelijk zijn voor die prediking. Het gaat om een ander ding, maar dat is altijd weggevallen uit de kerkelijke, dan wel theologische traditie. Het gaat namelijk over de vraag wie verantwoordelijk is voor de bediening van dat woord. Want de vraag is natuurlijk enerzijds wat leert de Bijbel, maar de andere vraag is, maar wie moet dat prediken? Wie is daar verantwoordelijk voor dat dat bekendgemaakt wordt? En het antwoord is van oorsprong Israël. Want dat is de uitverkiezing, de roeping van Israël. Dat verlost werd, let op het woord verlost, die zalig werd. Verlost werd uit Egypte, want Israël was per definitie een verlost volk. De vraag is waarvan verlost? Het antwoord is van de slavernij in Egypte, die een uitbeelding is van de slavernij van alle religie, van wet, van het Tichelenstrijken, weet u wel, dat is immers religie, enzovoort. Maar goed, zijn daaruit verlost geworden om de Heer te dienen, en dit is wel het eerste dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. En wat Paulus in Handelingen 28 meedeelt, en het is niet een aankondiging, maar een afkondiging. Dat is niet hetzelfde. Al gooien wij die termen tegenwoordig door elkaar, heb ik gemerkt. Het is niet het begin van de film, het is het eind, het is het laatste woord van de film. Het is de afkondiging van wie er hadden meegedaan. Het is wel een beetje laat, maar het is dan zo. En de afkondiging is, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is. En het betekent dat door heidenen het evangelie gepredikt zou worden. En de leer der verlossing, de boodschap dat er verlossing, zaligheid is in Christus Jezus. Want de zaligheid, maar dit staat niet in hoofdstuk 28, maar in hoofdstuk 3 of 4. De zaligheid is in geen anderen. Kent u die? 4 vers? 12. Vers 12, dus ik ga het even checken. Want ik meen dat het woord daar zelfs 2 keer staat. En het is wel nuttig voor de bespreking nu. Want daar staat in 4 vers 12 van Handelingen, de zaligheid is in geen anderen, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Daar staat dus het werkwoord en een zelfstandig naamwoord. Zaligheid in de zin van het ding. En dan heb je zalig worden, dat is het werkwoord. En dan heb je ook nog zaligheid, zelfstandig naamwoord, in de zin van het is iemand. Dan heet het de zaligmaker, maar die heet ook bij gelegenheid heiland. Dat is hetzelfde.
2 Korinthe Evers, die staan zalig
in. Alle drie in 2. Daar staan de 3 fasen van de verlossing. Ja, dat is mooi, ja. Wat zei je? 2 Korinthe 1, vers 10. God namelijk die ons, vers 10, uit zo'n grote dood verlost heeft en verlost, op welke wij hopen dat hij ook nog verlossen zal. Die tussengevoegde woorden mogen netjes blijven staan, hoor. Die fungeren alleen maar als versterking van wat er inderdaad staat. En dan kreeg je de drievoudige toepassing van het begrip. Die ons verlost heeft, die ons verlost en ons nog verlossen zal. Het woord verlossen kan je vervangen door het begrip zaligheid. Hij heeft ons zalig gemaakt, hij maakt ons zalig, hij zal ons zalig maken. Hij heeft ons geheiligd, hij heiligt ons, hij zal ons nog heiligen. Wat het maar is. Het zijn de drie fasen van geest, ziel en lichaam. Want één dat in het verleden gebeurt, is het andere dat in het heden gebeurt. En het andere wat in de toekomst alsnog logischerwijze zal gebeuren. En dat op verschillende niveaus, want zalig maken of verlossen, dat hangt altijd samen met verlossen waarvan. En daar gaat het maar om. Maar de zaligheid als zodanig, zegt Handelingen 28, om daarop terug te komen, is de heidenen gezonden. Ja, dat is niet de prediking van het evangelie als zodanig aan de heidenen, maar het is dat heel de prediking aan de heidenen gegeven is, die dat dus vervolgens zouden prediken. En dat zegt Paulus dus tegen de Joden. Hij zegt feitelijk, jullie zijn als Joden ontslagen van je verantwoordelijkheid, die van dat hen de woorden Gods zijn toebetrouwd, maar het is van jullie weggenomen en aan anderen gegeven. Daar zijn ook andere woorden voor, want wat daar heet zaligheid, en dat is correct vertaald, de verlossing als zodanig, dat heet in Matthäus 21... het koninkrijk. Ja. Waar we het over hebben is over wat God geeft. En dat is zaligheid, verlossing. Maar in de praktijk kan je net zo goed zeggen, dat is het koninkrijk. Want wij zijn overgezet uit dat koninkrijk, uit de macht der duisternis, in het koninkrijk van de zoon, zij de liefde enzovoort. En lichamelijk moet dat nog gebeuren. Dus je hebt inderdaad drie fasen. En daar staat, het koninkrijk zal van u worden weggenomen, Matthäus 21, ergens in de vers 40, de 43, 44, wat het maar is. Het koninkrijk zal van u, de wijngaard, het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. En verder terug naar het Oude Testament betekent dat een ander volk zal Ami worden. En aangezien het Oude Testament leert dat Israël altijd Ami, Gods volk, zou zijn, betekent het dus dat als het niet de Joden zijn, en het is toch Israël, omdat dat nou eenmaal beloofd was, dan ben je dus logischerwijze bij de 10 stammen van Israël terecht. En de gewone normale Bijbelse gedachte is dat de verantwoordelijkheid voor het bewaren van het woord van God niet ligt bij het Joodse volk in onze dagen, die bewaren de Talmud. Maar het ligt bij de christenen. Vandaar dat een beetje Bijbels manuscript enzovoort vind je dus in Londen, in het British Museum. En hoewel het British Museum is, hoe heet het, Rijksmuseum, maar dan van de Britten, moet ik u toch zeggen dat het British Museum is opgericht rondom de Bijbelse manuscripten. Merkwaardig, bij ons is het geworden, wij hebben een Bijbels Museum gemaakt rondom het model van de tabernakel van Schouten, dominee Schouten. In de tijd, meer dan 100 jaar geleden, wanneer het maar was. En in Engeland is het zo geweest dat in de tijd een de bekende Tischendorf het zogenaamde de Codex Sinaiticus vond. Dus ongeveer het laatst gevonden Bijbels manuscript wat wij kennen, eind 19e eeuw, wanneer het maar was. Tischendorf, en dat manuscript is eerst verkocht geworden aan de tsaar, de toenmalige tsaar. Nou ja, er moet geld voor betaald worden. En ja, als je maar één die geld had, dan was de tsaar. Maar goed. Maar daarna vonden de Britten dat het toch een beetje uit de pas liep. Omdat ze vonden dat het in Engeland thuis hoorde. Daar hadden ze volkomen gelijk in, zeg ik nu. Een eeuw later en langer. Toen hebben ze notabene fundraising gedaan. Crowdfunding, of hoe heet dat? In ieder geval een actie ontketend onder het Britse volk. Of ze maar alsjeblieft privé wilden bijdragen voor de aankoop van de Codex Sinaiticus. Dus echt waar. En dat is gelukt. En toen moesten ze het ergens laten. Toen hebben ze het Brits Museum opgericht. Dat is vereenvoudigd. Oké, het is vereenvoudigd, maar het is wel wat gebeurd is. De belangrijkste, historisch belangrijkste afdeling van het British Museum, waar ik overigens nooit geweest ben, dat is die van de Bijbel. Bijbelse manuscripten enzovoorts. Dat ik er nooit geweest ben. Ik ben één keer in het Louvre geweest, je verdwaalt volkomen. En daar ben ik niet van plan. En ja, dan moet het wel heel slecht weer zijn. Maar goed, misschien dat ik het nog eens ga doen. Maar wat ik weet is dat als je niet van tevoren bij bepaalt wat je wil gaan zien, zodat je eerst nog moet weten wat er te zien is. Als je niet eerst van tevoren bepaalt wat je wil gaan zien, dan heeft het geen enkele zin om er naartoe te gaan. Dat heb ik begrepen. Is iemand van u er wel eens geweest? British Museum? Ja? Nee, Louvre. Ja, Mona Lisa. Ja. In het donker. Jemig. Nou ja, ik heb er nog spijt van dat ik hem gezien heb eigenlijk. Maar goed, ik zocht wat anders, dat heb ik ook gezien. Maar nee, ik zocht, hoe heet dat, die sterrenkaart van Dendera. Van, dus, anderhalve meter doorsnee in het rond, dus een plafond, zo'n die, zo, van die sterrenkaart, die klassieke sterrenkaart, die kent u wel. Die hebben we niet op de boekentafel vandaag, maar soms wel. Die komt uit Dendera, uit Egypte, maar het origineel. Die staal losgebeiteld uit het plafond en is meegenomen naar Frankrijk. Dat hebben we, dat Louvre. Dat hebben we aan Napoleon te danken, want die heeft flink huis geroofd. Doen al die lui, hè? Hitler heeft ook flink geroofd. En Napoleon doet dat en ze doen het allemaal. Kunstschatten, want ze hebben cultuur nodig als basis voor hun, status. Ja, je hangt boven mijn bureau, ja. Ja. Oké, okay. Ja, oh ja, daar hangt hij in de stationsweg bij Henk Hoepert. Hangt hij nog. Maar goed, dat even terzijde. Maar wat we beschreven vinden is dus zaligheid. En het is een vreemd Nederlands woord, maar het is niet anders dan verlossing. En nogmaals, dat woord is het ook. En we kennen het als verlossing, verlosser en verlossen. Maar we kennen het ook in de vorm van zaligheid, zaligmaker, zalig maken, maar het is ook hetzelfde als het begrip heiland. Het is volstrekt hetzelfde woord. En waarom het zo verschillend vertaald wordt? Ja, door de context, maar dat is dan weer zo, omdat het begrip zelf nogal vele kanten heeft, in de zin van verlost waarvan, en zelfs in de zin van absolute verlossing. Het begrip behoudenis is dus ook hetzelfde, hè? Ben je behouden of niet? Ja, behouden waarvan? Verlost. Waarvan? Ben je zalig? Enzovoort. Het is allemaal volstrekt hetzelfde woord, hetzelfde begrip. En dat moet je gewoon leren en daarna begrijpen dat het op verschillende niveaus wordt toegepast. Het een is fundamenteel, je bent vrijgekocht. Maar als je blijft zitten waar je zit en je leven verandert in de praktijk niet, dan is de vraag in hoeverre dat dan praktisch consequenties gehad heeft. Dat is dus een volgende fase daarvan. De uitwerking daarvan. En dan heb je nog datzelfde begrip op het niveau van een heel volk. Met betrekking tot Israël, dan wel het Joodse volk, net wat u wil. Of zo'n volk vrij is, vrijgekocht is, vrijgemaakt is of niet. Of het de Heer dient, enzovoorts. En als het over de Heer dienen gaat, dan heet het ineens heiliging, heiland. Meestal zijn het andere woorden trouwens, hoor. Maar dit is gewoon verlossing en het impliceert, want dat is de andere kant ervan, de kracht van het woord is eigenlijk gelegen in het feit dat overal waar het gebruikt wordt, wordt geïmpliceerd dat de mens niet vrij is. En daar raak je dus aan een elementair, niet alleen Bijbels begrip, maar een elementair filosofisch begrip. Wat actueel is ook in onze dagen, in hoeverre is een mens vrij? Daar schrijven ze dikke boeken over waar je geen fluit aan hebt, omdat het niks verandert. Een mens is nou eenmaal niet vrij. Dat is hij nooit geweest. Eigenlijk is het ook helemaal niet de bedoeling dat de mens vrij wordt. Maar het is wel de bedoeling dat de mens vrij wordt van die dingen die ik noemde. Van zonde, dood en wet en wat het maar was allemaal. Wij zouden daarvan vrij worden om vervolgens dienstknechten, hoezo vrij? Dienstknechten te worden van Christus en om te leven onder het nieuwe verbond enzovoorts. wel degelijk hem te dienen. En het hele begrip vrijheid, ja, is een omstreden begrip. Maar dat is het ook. Weet je wie vrij is? Iemand die zich aan de samenleving onttrekt. Dat zijn die lui die wij beschouwen ze als psychisch gestoord. Dat mag je niet meer zeggen. Dus ze heten nu verward. Maar dat zijn die lui die ik soms zo s'nachts als ik door het land rij ergens langs de weg zie lopen. Of met een fiets met een stelletje plastic tassen eraan langs de weg. Enzovoort. Ze zijn onderweg van hot naar her. Ze weten dat zelf ook niet. Dat noem ik iemand zijn omwandeling op aarde. Sorry voor de uitdrukking, maar goed. Die lui zijn volkomen, dat noemen wij ook zo, die zijn de weg kwijt. Maar dat is ook zo. Dat zijn zwervers, die voelen zich nergens thuis. Nou, die zijn vrij. Ben je dan klaar? Ben je dan gelukkig? Als je niks hebt om voor te leven. Vrijheid is niet een ideaal. Vrijheid als zodanig bestaat namelijk helemaal niet. Vrijheid betekent alleen wat als het betekent verlost van zonde, dood en wet en de boze en de demonen en wat dat maar was. Maar het is zinloos om daarvan verlost te worden, tenzij men dienstbaar gemaakt wordt aan de Heer onder het nieuwe verbond. En dat is wat de Bijbel daarvan leert. En als dat laatste het geval is, ben je verlost. Ben je behouden, ben je zalig. En we hebben iemand die dat voor ons doet. We hoeven slechts hem na te volgen, hem te gehoorzamen. Dat wil zeggen naar hem te horen, ons door hem te laten onderwijzen. En naarmate wij dat doen, zullen wij verlost worden, ook in de praktijk, van zonde, dood en wet, al dat soort begrippen. En zelfs geheeld worden, geheiligd worden, omdat we daarmee geplaatst worden in de dienst aan de Heer. Dat is waar het over gaat. En daarom zullen we het voor vandaag weer bij laten en de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat u het bent die de weg tot zaligheid bereid hebt. Dat u ons een zaligmaker gegeven hebt die ons daadwerkelijk verlost van al die banden waaraan wij van nature gebonden waren. We danken u dat wij die slaven waren, door u zijn vrijgekocht en dat u die prijs hebt betaald, opdat we alsnog als nieuwe schepselen u zouden dienen onder een nieuw verbond en als eerstelingen van uw nog te openbare koninkrijk. En we danken u dat we enerzijds mogen weten verlost te zijn. Aan de andere kant mogen weten dat u ons nog steeds verlost en dat u een goed werk aan ons begonnen hebt dat u zult voleindigen tot op de dag van Christus. En dat we ons aan dat werk en daarmee aan die werker, onze zaligmaker, mogen toevertrouwen. In de wetenschap dat dit een werk is dat de Heer Jezus Christus doet in uw dienst. Als hoge priester en koning van het nieuwe verbond. En die trouw is aan degene die hem gesteld heeft. Opdat wij gemaakt zouden worden tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn. Ons mogen bezighouden met deze fundamentele Bijbelse begrippen. Die ons spreken over zaken die de wereld niet kent en die in de wereld ook in zichzelf onmogelijk zijn. Maar we danken u dat u ons daaruit verlost. Dat u ons trekt uit de duisternis, opdat we niet zouden zijn overgeleverd aan de ijdele wandel van de natuurlijke mens, op wat voor niveau dan ook. Maar opdat we vrijgemaakt u zouden dienen in nieuwheid des levens. En daarom, Vader, hier zijn wij. Gebruikt u ons tot uw dienst, opdat uw zaligheid ons deel zou zijn, ook in de praktijk van ons leven. Voltooit u uw werk aan ons, om Christus wil, naar uw toezegging en op grond van uw genade. Amen.